U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, een hele goede morgen. Van harte welkom, beste luisteraars. U bent weer met ons verbonden hier op de donderdagochtend voor het programma Zuiderlicht, deze wekelijkse podcast, waarin ik het geloof probeer te combineren met het leven van alle dag. Af en toe dan vertel ik iets over wat ik meemaak hier in de parochie. En ik heb vorige week verteld over een geloofscursus die ik hier ben gestart, een catechesecursus. Waarbij een van de oudere aanwezigen vroeg, wat zijn ook alweer de 5 geboden van de kerk? En ik heb daar vorige week langer bij stilgestaan, die 5 geboden. En ik had vorige week beloofd dat ik daar deze week nog even op terug zou komen, dus dat ga ik zo inderdaad doen. We zitten natuurlijk in de vaste tijd en ik hoop dat u de voornemens die u hebt gemaakt rond Ash Woensdag, dat die ook zo'n beetje van de grond aan het komen zijn, zo niet. Niet getreurd. Hè. Er is natuurlijk, dat is het mooie van onze kerk en ook van in het bijzonder van deze tijd, is dat we steeds ook weer opnieuw kunnen beginnen. Hè. Aanstaande zondag natuurlijk, zondag Letare, half vaste, de zondag van de vreugde van Pasen die al een klein beetje door begint te breken. En natuurlijk ook de aansporing om ons telkens weer met God te verzoenen en elke dag weer opnieuw ons kruis op te nemen en die voornemens die we niet hebben waargemaakt opnieuw met een nieuwe verse blik toch weer aan te kijken en weer volledig ons in te zetten om dat alsnog te gaan doen. Dus vandaag even terug naar de 5 geboden van de kerk zoals we die vorige week hebben besproken. De 5 geboden, ik zal ze straks nog een keer noemen. Om daarna vandaag te gaan spreken over de werken van barmhartigheid. Misschien allemaal, vooral voor de ouderen onder u, gesneden koek. Hè? U kent misschien de 5 geboden van de kerk van vroeger nog. En de werken van barmhartigheid, die kent u ongetwijfeld ook nog. Tenminste, als ik ze zal noemen, dan denkt u, oh ja, dat zijn ze. Maar ik wil er vandaag over spreken dat geboden van onze kerk nooit alleen maar lijstjes zijn die we uit ons hoofd moeten leren. En vervolgens dat we dan heel trots kunnen zeggen, kijk, ik ken ze allemaal. Nee, uiteindelijk is elk gebod natuurlijk ook een aansporing. En we zeggen in onze kerk wel heel mooi dat orthopraxie, hè, dus datgene wat we doen, altijd komt na orthodoxie, hè, dus datgene wat we geloven. Dus de geloofsleer die gaat vooraf aan de werken van barmhartigheid, aan die manier waarop we het geloof invullen. Als we niet eerst helder hebben wat we geloven, kunnen we ook niet naar buiten toe treden om het geloof handen en voeten te gaan geven. En die twee die zijn intens met elkaar verbonden, want als we bijvoorbeeld niet de 10 geboden helder hebben eerst, dan kan het zijn dat we heel hard gaan werken voor een bepaalde zaak, maar dat we wel een van de geboden overtreden, omdat we ze namelijk niet alleen maar moeten leren uit ons hoofd, nee, we moeten de geboden ook doen. Nou, we zullen vandaag beginnen met de litanie van Sint Jozef. U weet, aanstaande maandag viert de kerk het hoogfeest van Sint Jozef. En ik kreeg gisteren al de vraag, hoe kan dat maandag is? Het is toch zondag 19 maart en 19 maart is toch de dag van Sint Jozef? Ja, dat klopt. Maar we zitten in een van de sterke tijden van het jaar, zoals dat heet. Hè? Zoals de adventstijd een sterke tijd is, zo is ook de vaste tijd een sterke tijd. En in die sterke tijden in het jaar krijgt de zondag altijd voorrang. Hè? Dus buiten die sterke tijden zou het kunnen zijn dat een hoogfeest op een zondag valt en dan krijgt dat hoogfeest voorrang. Maar in de sterke tijden niet. Dat wil zeggen dat de zondagen van de vaste tijd altijd voorrang krijgen op eventuele andere hoogfeesten. Dat is natuurlijk in de vaste tijd dan wel Sint Jozef, 19 maart, dan wel Maria Boodschap, 25 maart. Dus aanstaande zondag de 19e, de zondag wordt gevierd en Sint Jozef wordt verplaatst een dag later naar de maandag. We zullen voor deze litanie het eerst stilmaken van binnen. Ik hoop dat u ook met ons de noveen mee aan het bidden bent dagelijks. En ja, de litanie die bidden we hier ook dagelijks nu in plaats van de Maria-litanie. En ik zal hem nu op dit moment ook bidden, zodat we Jozef uitnodigen om met ons mee te bidden. en op zijn voorspraak ervoor te zorgen dat we alle vaste voornemens die we een paar weken terug hebben gemaakt, dat we deze ook echt kunnen volbrengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons. God Hemelse Vader, ontferm u over ons. God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God Heilige Geest, ontferm u over ons. Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm u over ons. Heilige Maria, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons. Licht van de aartsvaders, bid voor ons. Bruidegom van de moeder van God, bid voor ons. Kuise bewaarder van de maagd, bid voor ons. Voedstervader van de Zoon van God, bid voor ons. Zorgvolle verdediger van Christus, bid voor ons. Hoofd van het heilig huisgezin, bid voor ons. Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons. Zeer kuise Jozef, bid voor ons. Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons. Zeer sterke Jozef, bid voor ons. Zeer gehoorzame Jozef, bid voor ons. Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons. Spiegel van geduld, bid voor ons. Beminnaar van de armoede, bid voor ons. Voorbeeld van de werklieden, bid voor ons. Luister van het huiselijk leven, bid voor ons. Beschermer van de maagden, bid voor ons. Steun van de huisgezinnen, bid voor ons. Troost van de ongelukkigen, bid voor ons. Hoop van de zieken, bid voor ons. Patroon van de stervende, bid voor ons. Schrik van de duivelen, bid voor ons. Beschermer van de Heilige Kerk, bid voor ons. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis en tot beheerder van al zijn bezittingen. Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie, door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, zojuist de litanie van de heilige Jozef, omdat we aanstaande maandag zijn hoogfeest zullen vieren. En ik denk dat iedereen Jozef kent natuurlijk als een boegbeeld, niet alleen maar van de christelijke leer, de christelijke moraal, maar ook van de praktijk, hè? Wat ik net al zei aan het begin van deze podcast, de orthopraxis, hè? Datgene wat we moeten doen als gelovigen. Niet alleen maar wat we moeten weten of kennen of denken, nee, ook hoe we het werkelijk in praktijk moeten brengen. En de heilige Jozef was natuurlijk bij uitstek iemand die in de gaten had dat alles wat wij doen in dit leven moet beginnen bij Jezus en Maria en ook bij hen moet eindigen. We weten dat Jozef, als hij op de werkplaats was of op de bouw, dat elke hamerslag voor hem gelijk stond aan een hartslag. Hè? Een hartslag van liefde voor Jezus en Maria. Hij deed alles voor hun. En zo had hij zijn werk volledig geadeld, zou je kunnen zeggen. Niks wat hij deed van zijn werkzaamheden was zomaar, was zinloos of inhoudsloos. Of had verkeerde oogmerken, zoals overdreven veel winst maken. Nee, hij deed zijn werk uit liefde voor Jezus en Maria. En uiteindelijk is dat een volmaakt christelijk leven. En daartoe worden ook wij aangespoord natuurlijk. Nou, ik zei net al, we hebben heel wat lijstjes in onze kerk, waarvan we vroeger natuurlijk op school van alles meekregen. We moesten die uit ons hoofd leren. Dat is op zich ook heel erg goed natuurlijk. Hè? We moeten een soort structuur hebben in ons geloof. Als we dat niet hebben, dan wordt het vaag. Hè? Dan wordt het onduidelijk. Daarom hebben we bijvoorbeeld de 12 artikelen van ons geloof. Die vertellen ons wat we nou eigenlijk geloven. We hebben de 10 geboden van ons geloof. Die vertellen ons hoe we moeten leven. En we hebben ook de 5 geboden van de Heilige Kerk. En die heb ik vorige week al genoemd. En die zijn belangrijk ook voor onze tijd, want die leren ons wat eigenlijk de absolute basis is van katholiek zijn. Ik zal ze nog één keer noemen. Het zijn de volgende 5 geboden. Ten eerste, de verplichte feestdagen vieren als zondag. Dus bijvoorbeeld aanstaande maandag vieren wij de heilige Jozef. En die dag vieren we dus als een zondag. Het is dus een rustdag in die zin. Het is ook een feestdag waarin de vaste tijd even wordt doorbroken. Dus de verplichte feestdagen vieren als zondag. Dan het tweede gebod. Op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de Eucharistie en geen verboden werk doen. Dus het wordt nog wat uitgebreid, het eerste gebod, door ook te noemen dat we naar de Eucharistie moeten gaan. Dus op het feest van Sint Jozef moeten we ergens een kerk zoeken. Als dat mogelijk is natuurlijk, als onze gezondheid dat toelaat. Anders kunnen we op Radio Maria de mis volgen. Maar we worden dus uitgenodigd om naar de mis te gaan, de Eucharistie bij te wonen. Het derde gebod, op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vaste dagen vasten. Nou, er zijn nog 2 dagen in het jaar waarop we en moeten vasten en onthouden, dus allebei. En dat zijn natuurlijk de dagen als woensdag en Goede Vrijdag. En de rest van de 40 dagen tijd kunnen we min of meer zelf invullen. Dan het vierde gebod, en dat is met name in Nederland een vergeten gebod, zou je kunnen zeggen. Tenminste 1 per jaar biechten. Ook dat is een van die 5 geboden van de kerk. En veel mensen vinden dat dwingend klinken. Dat doet ze aan vroeger denken. Dan moesten ze ook elke 2 weken gaan biechten. Maar als we even alle vooroordelen die we rond biechten door ons hoofd horen spoken, als we die eens even aan de kant proberen te zetten en even zonder reserves dit vierde gebod van de kerk laten inwerken, dan is dat uiteindelijk voor ons geluk hier op aarde, maar ook voor ons hel in de hemel, voor ons zielenhel. 1 per jaar gaan biechten, dat reikt de kerk ons aan om te zorgen dat we minstens 1 keer per jaar weer ons volledig met God verzoenen in dat prachtige sacrament. Ik zeg minstens 1 keer per jaar, want 1 keer per jaar is erg weinig. Maar het is wel een heel goed voornemen als het voor u misschien jaren geleden is dat u voor het laatst gebiecht hebt, om nog eens een keer een levensbiecht te spreken. Om daar eens wat langer bij stil te staan. Wat heb ik de afgelopen jaren gedaan waar ik absoluut niet trots op ben? Waarmee heb ik God bedroefd? Niet om ons zelf aan te praten hoe slecht we zijn, integendeel. Juist om onze donkere plekken in ons leven, om die naar het licht van de Heer te brengen. En daarna weer met een opgeruimd gemoed, met vrede in ons hart, door te gaan. Nou, en dan het laatste van de 5 geboden. In de paastijd de heilige communie ontvangen. In de paastijd, dus dat is de tijd die we nu naderen, dat we daar op zijn minst 1 keer per jaar dus ook de heilige communie ontvangen. Dat mag natuurlijk veel vaker, dat mag zelfs dagelijks, mits we inderdaad geen doodzonde op ons geweten hebben. Nou, de 5 geboden van de heilige kerk. Nogmaals, niet alleen ze uit je hoofd leren, maar ook echt nagaan in je eigen leven. Maak ik dit waar? Doe ik dit? En zo niet, waar schort het aan? Waar blijft het hangen, om het zo te noemen? Nou, ik wil, zoals ik al had aangekondigd, vandaag ook kort iets zeggen over nog een ander lijstje. Ik zal niet de komende weken eindeloos vaak lijstjes blijven herhalen. Maar toch is het belangrijk om die lijsten met de geboden en de voorschriften te weten. Want je zou het kunnen vergelijken met de grammatica van een taal. Als wij een taal gaan leren en we hebben niet de rijtjes van de grammatica helder, dan zullen we zien dat als we naar het buitenland gaan en die taal willen spreken, dat we uiteindelijk vastlopen. Omdat we de uitgangen van de werkwoorden niet kennen, of omdat we de zinsbouw niet goed voor ogen hebben. En zo geldt het met ons geloof ook. Als wij enthousiast worden en we willen inderdaad van alles gaan doen voor ons geloof, moet eerst die grammatica van het geloof duidelijk zijn. Nou, vandaag wil ik dus kort, en ik zal er volgende week nog langer op doorgaan, de 7 werken, de 7 lichamelijke werken van barmhartigheid noemen. En voor de ouderen is dat zeker een aha-erlevenis. Die hebben ze allemaal uit hun hoofd moeten leren vroeger. Maar ik wil vandaag eigenlijk de aansporing meegeven, in hoeverre ben ik die 7 geboden, of die 7 werken, sorry, die 7 werken van barmhartigheid, ook aan het doen deze vaste tijd. Want u weet, de pijlers van de vaste zijn natuurlijk gebed. We gaan intenser en meer bidden. Het is vasten. We proberen serieus werk te maken van vasten door wat minder te eten, of door minder onze telefoon te gebruiken of de computer. En ten derde, de werken van naastenliefde. En de kerk heeft dat heel mooi omschreven in de werken van barmhartigheid. Nou, de 7 lichamelijke werken van barmhartigheid zijn de volgende. De hongerige spijzen. De dorstige laven. De naakte kleden. De zieke verzorgen en bezoeken. De gevangenen verlossen. De vreemdelingen herbergen. En de doden begraven. Nou, u hebt dit ongetwijfeld vaker gehoord, maar wie van u heeft deze werken van barmhartigheid wel eens uitgeschreven voor zichzelf en ze ergens opgehangen in huis? En bekeken of we inderdaad die 7 werken ook waarmaken? Nou, uiteraard is het zo dat we niet alle 7 werken in onze levens helemaal kunnen integreren. Doden begraven, ja, dat zullen we niet dagelijks kunnen gaan doen uiteraard. Als priester misschien ietsje vaker. Maar het gaat erom dat we zorgen dat we vanuit de liefde van Christus inderdaad ook echt naar onze naaste toe gaan om hem bij te staan in zijn noden. Nou, de hongerige spijzen, de dorstige laven, dat wordt al iets concreter, ook iets wat we in ons eigen leven waar kunnen maken. Waarbij het belangrijk is dat we niet alleen maar iets geven, hè, dat we een pakketje voedsel afgeven aan de voedselbank, maar waarbij we vooral ons hart in de schaal leggen. Dat we zorgen dat we niet alleen maar onze arm heel ver uitstrekken om ergens iets in een collecteschaal te doen of ergens iets in een mandje voor hongerige mensen te steken, maar dat we met ons hart ook bij die personen zijn. En probeer dat zo concreet mogelijk te maken. Ja, ik heb ze nu aangestipt, de 7 lichamelijke werken van barmhartigheid. Er zijn ook nog 7 geestelijke werken van barmhartigheid. En ik wil daar volgende week uitgebreider in doordringen. Hoe kunnen we dat implementeren met een moeilijk woord in ons eigen leven? Hoe kunnen we zorgen dat we ongeacht onze omstandigheden, zelfs als we misschien in een verzorgingshuis zitten en niet meer zo mobiel zijn, hoe kunnen we zorgen dat die 7 lichamelijke werken en 7 geestelijke werken toch wel degelijk beginnen te leven in ons leven? Nou, ik zal daar volgende week aan het begin van de podcast meteen mee beginnen. Hè? Dus dan zullen we geen tijd verliezen, want het zijn er nogal wat. En dan gaan we uitgebreid bespreken hoe we deze werken van barmhartigheid met name in de vastentijd ook kunnen gaan doen. En ik wil vandaag afsluiten met een citaat, een uitspraak van de heilige Charles de Foucault, hè, onlangs heilig verklaarde Charles de Foucault, die wel een belangrijke voorwaarde voor die werken van barmhartigheid noemt. Het is namelijk zo dat we nooit zomaar hals over kop naar buiten moeten gaan rennen om onze naasten te helpen. Nee, we moeten eerst gevoed worden door de Heer zelf, om vervolgens te zorgen dat alles wat we aan naastenliefde doen ook Gods liefde is. En op het moment dat we onze naasten beminnen, dat we automatisch ook het eerste gebod doen, namelijk God boven alles beminnen. En een uitspraak van de heilige Charles de Foucault is de volgende, waarbij hij zegt dat we eerst Christus in de Eucharistie diep in ons hart moeten ontvangen en daarna pas naar buiten moeten treden om de naasten te gaan helpen. En hij beschrijft hier hoe diep Christus bij ons is, hoe dicht hij bij ons is op het moment dat wij hem ontvangen in de Eucharistie. Hij zegt namelijk: Heer, gij waart niet dichter bij de heilige maagd tijdens de 9 maanden dat zij u in haar schoot droeg, dan gij nu bij mij zijt als ik u in de heilige communie ontvang. Dus nogmaals, gij waart niet dichter bij de heilige maagd tijdens de 9 maanden dat zij u in haar schoot droeg, dan gij nu bij mij zijt als ik u in de heilige communie ontvang. Laat die woorden nog maar even doorklinken in uw hart en dan zullen we volgende week vanuit deze woorden uitgebreid ingaan op de 14 werken van barmhartigheid.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priester-directeur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.